En inderdaad gaan we weer naar Zacharia 4. Ik heb het vorige keer helemaal gelezen. Dat doe ik dus deze keer weer niet. En we hebben vorige keer ook uitgebreid stilgestaan bij dit visioen. Een tamelijk ingewikkeld visioen. Iemand is dan ook zo vriendelijk geweest om daar een grafische voorstelling van te maken op het schoolbord. In dit geval met twee kruikjes. Hoewel in vers 2 slechts sprake was van één oliekruikje, want zo was dat. Maar de twee werden later genoemd, hè? Aan het einde van het hoofdstuk, dacht ik. In vers 12, ja, welke in de twee gouden kruiken zijn, enzovoorts. Het was het visioen waarin de profeet inderdaad twee olijfbomen zag die verbonden waren op een of andere wijze met de kandelaar. Een kandelaar met zeven armen en dus inderdaad met zeven lampen. En tweemaal zeven pijpen, leidingen dus, want zo staat het in vers 2. Waarbij de olijfbomen verbonden waren met één kruikje, dan wel twee kruikjes, één van beide. Misschien verandert het halverwege het visioen, dat kan heel goed. Zal je gedacht zijn wat in visioenen allemaal kan, hè? Maar één of twee kruikjes in elk geval. En daarna vanaf de kruikjes, ik houd maar even op twee, de 2x7 leidingen naar de olielampjes. Zodat elk lampje feitelijk gevoed werd uit twee kruikjes en twee olijfbomen, was de hele gedachte. Eenvoudige verklaring is natuurlijk simpelweg deze, dat de olijfboom nou eenmaal staat voor het woord Gods wat voortgebracht wordt, de zaligheid die wordt voortgebracht, eeuwig leven dat wordt voortgebracht enzovoorts. En als ik iets nauwkeuriger zeg, dan moet ik zeggen dat de olijfboom heel de Bijbel door de uitdrukking is van wat dan genoemd wordt de getuige. Als er één is tenminste, en als er twee zijn, dan zijn er dus uiteraard twee getuigen. Dat is een belangrijke waarheid, ik weet niet precies meer wat ik er wel en niet van gezegd heb. Dus neem me niet kwalijk als ik te veel in herhaling val. Ik ben in openbaring 11 geweest, weet ik natuurlijk. Dat moet wel, want in openbaring 11 wordt gesproken over twee getuigen die in Jeruzalem zouden optreden en zouden getuigen dus. En de identiteit van die twee getuigen is ook niet twijfelachtig, want ze worden keurig beschreven als Mozes en Elia, zodat er verder ook niet over gediscussieerd hoeft te worden, denk ik altijd. En ik zeg het omdat het juist zo vaak gebeurt, hè. Maar het heeft geen enkele zin. Ze worden beschreven als Mozes en Elia, en daarmee is dit visioen dus een profetie aangaande het optreden van deze twee getuigen na de opname van de gemeente in de straten van Jeruzalem gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat is de eenvoudige gedachte. De olijfboom is namelijk een beeld van de getuigen, degene namelijk aan wie het woord Gods is toebetrouwd, opdat men inderdaad dat woord zou bewaren en spreken of voortbrengen. En dat woord zou op zijn beurt weer eeuwig leven voortbrengen. Dat is precies wat de olijfboom nou eenmaal doet. Bekend is dat de olijfboom niet sterft. Zo is het nou eenmaal. Er zijn olijfbomen bekend van dik 3000 jaar oud. Ik bedoel, ze verdwijnen wel, want ze worden omgekapt of weet ik veel wat. Maar als er niks aan gebeurt, dan... Het is niet bekend ooit dat een olijfboom uit zichzelf zomaar van ouderdom stierf, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Het schijnt wel te kunnen, maar er zijn geen voorvallen van bekend, laat ik het zo zeggen dan. De leeftijd kun je er overigens best aan afzien, maar dat is weer wat anders. Maar het wordt geacht niet te sterven, want het gaat inderdaad om eeuwig leven. Eigenlijk is de olijfboom gewoon de uitbeelding van wat in de Bijbel ongeveer heet het gelovig overblijfsel, want daar komt het in de praktijk op neer, zodat de olijfboom uitdrukking geeft aan diegenen die inderdaad het woord hebben ontvangen en die ook de verantwoordelijkheid hebben om het vervolgens te spreken. En in de dagen van de 70ste week van Daniël zijn dat inderdaad deze twee getuigen uit openbaring 11. En als ik het zo zeg, dan begrijpt u ook dat dat niet noodzakelijk de enige toepassing is van deze profetie. En dat is hij ook niet. Er zijn meerdere toepassingen van. En eigenlijk moet ik ook verwijzen naar Romeinen 11, zal ik ook wel gedaan hebben. Romeinen 11, waar ook sprake is van twee olijfbomen, zei het dan dat het daar weer wat anders in elkaar steekt? Dat is altijd zo. Dat kan nou eenmaal, het is symboliek, dus de beelden kunnen verschillende wijzen worden toegepast. Want in Romeinen 11 gaat het inderdaad over wat wij dan noemen de leer van een gelovig overblijfsel. Dat er altijd een gelovig overblijfsel is, een groepering, een volk, wat hoe je het maar noemt, is aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. En in Romeinen 11 is sprake van twee olijfbomen, namelijk één tamme. Een die goed geacht wordt te zijn. En een wilde, een die geacht wordt geen vrucht voor te brengen. En de gedachte is daar dat de takken van de wilde olijfboom worden gezet op of geënt op de tamme olijfboom. Zodat op een of andere wijze die tamme olijfboom zijn werk doet, vrucht voortbrengt, maar wel via de takken van de wilde olijfboom. Het is dus tamelijk gecompliceerd. Maar niettemin, het gaat daar toch ook over twee. En als het er nou helemaal over gaat, de vrucht die die olijfboom uit Romeinen 11 eventueel voortbrengt, komt dus op een of andere wijze voort uit twee olijfbomen. Toch? Eén tamme en één wilde. Maar in volmaakte symbiose, denk ik wel eens. Ze werken goed samen. En dus inderdaad, de vrucht die voortgebracht wordt, komt inderdaad uit twee olijfbomen, waarvan de tamme een beeld is van het Joodse volk en de wilde van de tien stammen van Israël, van Efraïm dus. En de takken van Efraïm, die staan op de plaats waar eigenlijk de takken van Juda hadden moeten staan. Maar die zijn door ongeloof afgehouden. Dat is de kortste en meest nauwkeurige versie die ik ervan vertellen kan zo. Hè? Dus veruit de kortste ook, maar het is de meest nauwkeurige. Niettemin, twee olijfbomen, sprekend over de situatie in onze dagen in elk geval. En wanneer we hem iets vereenvoudigen, wordt ook iets minder nauwkeurig, maar maakt niet zoveel uit. Wanneer we hem iets vereenvoudigen, dan komen wij inderdaad tot de conclusie dat deze twee olijfbomen hier uit Zacharia 4 uitdrukking geven aan de situatie zoals die ook in onze bedeling bestaat. En dat is nog even wat belangrijker en wat meer omvattender dan het simpele optreden van twee letterlijke getuigen, letterlijk in de straten van Jeruzalem in de 70ste week van Daniel. Ik hoop dat u dat begrijpt. En ik hoop niet dat ik nou Elia en Mozes op hun tenen sta. Waar het maar om gaat is dat ook in onze dagen sprake is van een vervulling van deze profetie aangaande twee getuigen. We komen dan namelijk terecht, hetzij bij de gemeente, hetzij bij de tien stammen van Israël, maar in de praktijk maakt het toch geen enkel verschil. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het maakt geen verschil, dus vandaar dat ik ze ook wel eens door elkaar zeg. Er is wel een verschil, maar dat is een theoretisch verschil. In de praktijk bestaat het verschil gewoon niet. Ongelovigen uit de tien stammen van Israël dragen heus niet bij aan de verspreiding van het woord Gods. En als het gelovigen zijn, maken ze deel uit van de gemeente. En gelovigen uit de heidenen zijn daar net zo goed aan toegevoegd. Dus in de praktijk kom je toch bij de gemeente uit. Dat is maar waar het om gaat, hè. Sommigen hebben moeite om die dingen zich voor te stellen, maar echt, er is niks moeilijks aan eigenlijk. Waar het om gaat is dus dat deze twee olijfbomen weliswaar een letterlijke vervulling zullen vinden. We houden het even eenvoudig, hè. Een letterlijke vervulling zullen vinden in de dagen van de 70ste week van Daniel. Daar hebben ze ook ongetwijfeld op betrekking. Maar een veel belangrijke toepassing is de toepassing op onze dagen, op name de situatie van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. En voor de aardigheid moet ik natuurlijk toch bij vermelden dat deze profetie net zo goed een letterlijke toepassing dan gehad moet hebben in de dagen van de eerste komst van Christus. En ik zeg moet hebben omdat dat nou eenmaal het algemene Bijbelse beginsel is. Het beginsel namelijk dat alle profetieën op een of andere wijze, alle profetieën met betrekking tot gebeurtenissen die zich af zouden moeten spelen voor de openbaring van het Koninkrijk van Christus, al die profetieën hebben hun vervulling gehad in de dagen van de eerste komst van Christus. Zodat niemand in die dagen ooit kon zeggen van dat Koninkrijk kan nog niet komen, het is nog niet de juiste tijd, want eerst moeten nog heel wat profetieën vervuld worden. In de praktijk blijkt dat alle profetieën een vervulling gekregen hebben uiteindelijk in de dagen van de Heer Jezus. Het blijkt echter ook dat dat niet de uiteindelijke vervulling was. Dat blijkt namelijk achteraf. En dat zit er maar in dat het Joodse volk nou eenmaal ongelovig was. De wereld trouwens ook in het algemeen is de gedachte. En dus betekent het dat dezezelfde profetieën in de eerste plaats alsnog een toepassing krijgen in onze bedeling. En dat is waar het om gaat. Dat is ook de belangrijkste, uiteraard. En sommige, ik durf niet te zeggen alle, want ik ken ze niet alle dan. Maar sommige krijgen zelfs alsnog weer een gewone letterlijke vervulling in de dagen van de wederkomst van Christus. Zodat wij twee getuigen vinden straks in de toekomst. In de dagen van de wederkomst van Christus. We vinden die twee getuigen als uitbeelding van de gemeente nu in onze dagen. Maar we vonden net zo goed twee getuigen in de dagen van de Heer Jezus. Waarbij de Heer Jezus zelf één van die twee getuigen was. De andere was Elia. En die beiden... Oh, ik zeg Elia, maar ik praat te snel, hè, dus. Hè. Kan het snel gaan, hè. Was Johannes de Doper, bedoel ik, die kwam in de geest en de kracht van Elia. Maar in gedachten was ik al in Malachi, het volgende Bijbelboek, want dat konden inderdaad ook twee getuigen aan. En ik moet u zeggen dat toen ik voor het eerst me bezig hield met puur enkel en alleen Malachi, toen had ik nogal wat problemen, want ik vroeg me af hoeveel figuren er nou eigenlijk nog zouden komen voordat de Messias zou komen. Bleek mee te vallen. Want als het helemaal overgaat en we beperken het zo ver mogelijk, dan komen wij terecht bij één. Er zou er maar één komen, namelijk de Heer Jezus zelf. Of als je de uitspraak over Elia letterlijk neemt in de laatste verse van Malachi, dan komt eerst Elia. Dat doen we natuurlijk, want we weten dat die profetie werd toegepast op Johannes de Doper. Hebben u die? Dus Johannes de Doper en de Heer Jezus, nou daar hebt u uw twee getuigen. Als ze geloofden, ja, dat zei de Heer in Matthäus. Als zij geloofd hadden, als het volk tot geloof was gekomen, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. En er staat er ook iets bij van wie het vatte het of iets dergelijks. Want dat is nou precies waar het om gaat. Zo'n profetie, ook al wordt daar de naam Elia ingenoemd, hoeft niet noodzakelijk te gaan over dezelfde Elia uit de Oud-Testamentische geschiedenis die wij geacht worden zo goed te kennen. Dat hoeft niet noodzakelijk, tenzij dan dat het er heel expliciet bij staat. Kan ik u wel een voorbeeld van geven. Als in Ezechiël staat dat David in de toekomst koning zal zijn over Israël, dan hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen dat dat diezelfde David is die wij uit de Bijbelse geschiedenis zo goed kennen. En die is het ook niet. Want we hebben allemaal wel geleerd, denk ik, dat weliswaar David genoemd, want er staat gewoon, mijn knecht David zal koning over hen zijn. Maar we dachten dat we allemaal begrepen dat die term David daar, de naam David wordt toegepast op de Heer Jezus, de zoon van David dus. En dus een algemene verwijzing naar het Davidische koningshuis. Plus dat de term mijn knecht David ook nog gewoon kan betekenen mijn geliefde knecht. Dan is de naam weer wegvertaald. Dat kan ook. Dat kan allemaal. De naam, namen in de Bijbel betekenen lang niet zoveel als bij ons. Dat wil zeggen, nee, ik moet anders zeggen. Ze liggen niet zo vast als bij ons. Ze betekenen meer dan bij ons, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ze liggen lang niet zo vast als bij ons. En daarom kun je een profetie hebben over de komst van Elia. En dat blijkt dan Johannes de Doper te zijn. Met Openbaring 11 is het iets moeilijker, want als daar gezegd wordt dat die getuige macht gegeven is om de hemel te sluiten opdat het niet zal regenen, dan kun je moeilijk iemand anders vinden die aan die beschrijving voldoet dan Elia. Uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Dus dat zal dan toch wel letterlijk Elia zijn. Te meer daar de beschrijving van die andere getuigen perfect past op Mozes en ook alleen maar op Mozes. Namelijk dat water in bloed zou veranderen. Dus dat ligt in ieder geval vast. Maar de profetie over de komst van Elia, die eerst zou komen, die wordt vervuld in de figuur van Johannes de Doper. En zal vervuld worden in de toekomst in de figuur van Elia zelf. En ik persoonlijk heb zelfs geen moeite om te veronderstellen vanuit Malachi, zonder het specifiek te vernieuwen in het Nieuwe Testament, om te veronderstellen dat Elia in Malachi eigenlijk niemand anders is dan de Heer Jezus. God is Jehovah, Elia. Of mijn God is Jehovah. Waarom zou die naam nou weer een keer niet op de Heer Jezus van toepassing kunnen zijn in zijn eerste komst? En dan betekent het gewoon dat voordat uiteindelijk dat koninkrijk zou openbaar worden, zou de Heer eerst komen, maar dan in vernedering. En hij wordt dan in het geheim aangeduid met de naam Elia. Ik zou niet weten waarom dat niet klopte. Want Als je zegt, nou, dan gaan we te ver, dan zeg ik, dan doe ik het iets langzamer aan. Elia was in ieder geval, die naam Elia wordt in ieder geval van toepassing gebracht op Johannes de Doper. En van wie was Johannes de Doper een type? Nou wordt het gewoon een hinkstapsprong, hè? Een landing er even tussendoor. Van wie was Johannes de Doper een type? Van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En als je de tussenliggende fase even weglaat, dan kan de uitspraak over, zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal, die uit Malachi 4 vers 5, kan best een uitspraak zijn over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Vandaar dat ik zeg, als je Malachi leest, dan kun je ook zeggen, er wordt er maar één aangekondigd die komen zal, alleen onder verschillende namen. Bij de andere inzien zijn het er twee, de Heer Jezus zelf en Elia, in elk geval. Maar wie is dan die Levi die komen zal volgens hoofdstuk 2? Dat is toch ook Christus gewoon? Maar er staat Levi. Toch? Dan ben ik ineens in Malachi terecht gekomen. Er staat in vers 3... van Malachi 2, zie, ik zal u het zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien, de drek uwer feesten, zodat men u met dezelfde wegnemen zal. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer der Heerscharen. Maar het is niet letterlijk Levi, dat kan trouwens niet, want dan zou het het oude verbond zijn. Het gaat dus over Christus. Het Nieuw Testament is priesterschap namelijk. Maar de naam Levi wordt gebruikt omdat die staat voor het Levitisch priesterschap. Maar het Levitisch priesterschap is een type van het Melchizedekse priesterschap. Dat van Christus dus. Daar komt het op neer. En Levi wordt er nog, de naam Levi wordt er nog een paar keer herhaald. Nou, dat doet er nou verder niet de zaken. Bovendien, als nou Malachi 3 vers 1 zegt, zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, dan is het toch niet moeilijk om vast te stellen dat die engel dan moet zijn de engel des Heren. Zie, ik zend mijn engel, de engel des Heren. Maar wie is de engel des Heren? Dat is toch de Heer Jezus zelf. Die voor mijn aangezicht mijn weg bereiden zal, dan zeggen we, oh nee, nou is het Johannes de Doper, want die zou de weg voor het aangezicht des Heren bereiden. Nou, enzovoorts. Maar het kan net zo goed zijn, de Heer Jezus zelf, in zijn eerste komst, die in zijn eerste komst en in zijn lijden en sterven dus, de weg bereidt voor zichzelf in zijn tweede komst. Jezus namelijk, die de weg bereidt van de Christus. Want zo zeg je dat dan. En zo zit het ook in elkaar. Want ook als we het netjes op Johannes de Doper laten slaan, en daar gaat het natuurlijk over, blijft het toch hetzelfde verhaal, want Johannes de Doper is een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En daarom stierf Johannes. Hij werd onthoofd. Hij werd weggenomen. En zijn bediening werd overgenomen, om zo te zeggen, door de andere getuigen, namelijk door de Heer Jezus zelf, die dan een beeld is daarin van Christus in zijn wederkomst. Nou, dat is maar even ter illustratie dat deze uitspraken niet zo verschrikkelijk vast liggen. Integendeel. En zo zit het ook met uitspraken uit Zacharië 4 over die twee olijfbomen. Natuurlijk, het moet een beeld zijn van die twee getuigen straks in de toekomst, voor de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar dan moet er ook een vervulling van dezelfde profetie zijn, een voor de hand liggende, in verband met de eerste komst van Christus. En daar vinden we inderdaad ook twee getuigen. Dan heb ik nog niet eens genoemd, Petrus en Johannes. Want daar heb je ook twee getuigen. In de eerste hoofdstukken van Handelingen, Petrus en Johannes. Kan niet missen. Het zijn dus ook twee. Maakt weinig uit. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat achter deze voor de hand liggende toepassingen, ligt de grote toepassing van deze profetie op onze tegenwoordige tijd. Dat is waar het om gaat. En dat is natuurlijk uiteindelijk toch de essentie van deze post-exilische profeten. Ze kondigen aan de ene kant dat de oud-testamentische profetieën niet vervuld zijn geworden in deze terugkeer hier uit Babylonische ballingschap, maar dat ze alsnog zullen vervuld worden. En voor zover er wat aan toegevoegd wordt, spreekt dat inderdaad in het bijzonder over onze tijd. de dagen waarin dat koninkrijk verborgen zou zijn. En dat blijkt bovendien ook uit de inhoud van deze profetie zelf. Want er staat nogal wat in wat toch wat lastig is toe te passen op de twee getuigen in de 70ste week van Daniël. Goed, nou dat visioen zelf, dat begrijpen we hopelijk wel. Hè? Het zijn er twee en toch zijn het er één. Hoe zeg ik dat? Het is er twee en het zijn er één. Nou goed, zo is dus. Het wordt als twee voorgesteld, maar uiteindelijk gaat het om één. En de één blijkt weer een zeven te zijn. De zeven lampen namelijk, op die ene kandelaar. Maar ze worden gevoed vanuit twee. De twee die tot één geworden zijn. En als ik het zo zeg, zit u ogenblikkelijk in Efeze 2 of iets dergelijks. Enzovoorts. Of u bent bezig met de gezette hoogtijden des Heren, dus met het Pinksterfeest, waar twee broden gemaakt werden van één deeg, enzovoorts. En u komt in het Nieuwe Testament terecht, waar bij zoveel gelegenheden twee mannen een rol speelden in de geschiedenis. Twee mannen. Ja, wie? Doet weinig ter zake, denk ik wel eens, hè. Maar wat denkt u van die twee mannen in witte klederen bij het graf en op de Olijfberg vervolgens? Dat vind ik de meest voor de hand liggende. Want waarom waren het twee? Kon er niet één gewoon de boodschap even doorgeven? Maar het waren er twee omdat die twee een uitbeelding zijn van onze bedeling en dus van de gemeente. Twee mannen in het graf, twee mannen op de Olijfberg enzovoorts. Maar het drukt inderdaad de tegenwoordige bedeling uit. Waarbij op een of andere wijze de Heer dood geacht wordt te zijn, dood in de echte betekenis van het woord, die van scheiding, namelijk, dus twee mannen in of bij het graf, als uitdrukking van dat de Heer weliswaar de wereld heeft achtergelaten en in duisternis heeft achtergelaten enzovoorts, niettemin worden op zijn plaats gevonden twee mannen in witte klederen en dat is gewoon een uitbeelding van de gemeente dan. En datzelfde geldt enige weken later op de Olijfberg bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Want de Heer voer van hem weg ten hemel. Vervolgens werden twee mannen gezien en werd gezegd dat diezelfde Heer op dezelfde wijze in de toekomst uiteraard alsnog zal wederkomen. Maar ertussendoor vind je die twee mannen in witte klederen. Zullen dezelfde zijn, ook in hun typologische betekenis uiteraard. Maar het wijst inderdaad op onze bedeling. En heb ik het nog niet eens over de twee Emmausgangers. En hoe heette die twee discipelen van Johannes ook alweer, die achter de Heer Jezus aanliepen in Johannes 1? Ja, de een was Andreas, dat kan ik onthouden. Oh nee, nou weet ik het al, die andere is Johannes, maar dat komt omdat het er niet bij staat. Daarom kan ik het ook niet onthouden natuurlijk. Omdat want Johannes noemt zijn eigen naam nooit, hè? Dat is die geheimzinnige discipel, dat weet u. Hè? Maar Andreas staat voor het mannelijke, hetgeen een beschrijving is van de gemeente, uiteraard. En de andere heet, nou die heet niet, hè? Die wordt niet bij naam genoemd. En dus wordt altijd geconcludeerd dat het Johannes is. En merkwaardigerwijze is Johannes altijd een beeld van de 10 stammen van Israël. Maar daarom wordt zijn naam ook niet genoemd. Het is geheim namelijk. En dat blijft het zo waarschijnlijk ook wel. Dus laat maar zitten. Maar die twee mannen zijn de uitbeelding van de gemeente. Vandaar dat er ook verder niks over gezegd wordt. Zij volgden Jezus, dat is vers 37 van Johannes 1. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: waar woont gij? En hij zeide tot hen: komt en ziet. Kom maar kijken betekent dat gewoon, hè? Kom kijken. Komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uren. Dat denk ik altijd, moet je nog peultjes? De 10e, ja, ik wist niet eens dat het erbij stond. Maar je weet nou waar het op slaat, hè? Toch? Die 10. Dat is de 10 stammen kwestie uiteraard, hè? En bovendien staat er niet waar ze naartoe gingen, waar de Heer naartoe ging, waar hij woonde. Het is allemaal geheim, blijft allemaal verborgen en zo hoort het ook. Maar het is een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dag. Nou goed. Daarna vind je trouwens de roeping van Filippus en Nathanael, ook twee, maar dat gaat over de bekering van Israël straks in de toekomst vanwege de vijgenboom die daarbij vermeld wordt. Dus het is duidelijk hoor, als je het één keer gezien hebt. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is, het beeld zelf moet duidelijk genoeg zijn. En ik ga dus gewoon terug naar Zacharia 4 om daar nog enige details van te bespreken. Want de vraag was, weet gij niet wat deze dingen zijn? Zacharia 4 vers 5. En Zacharia was verstandig en die zei dus, nee, dat weet ik niet. Want als je dat zegt, dan leer je nog eens wat bij, denk ik altijd. Hè? Als je geen vragen stelt of als je doet alsof je alles weet, leer je niks meer. Hè? Dus hij zegt nee. Toen antwoordde hij en sprak tot mij zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel. Zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Een woord dus tot Zerubabel. Eigenaardig genoeg, niet een woord tot Jozua, de toenmalige hoge priester, maar een woord tot Zerubabel, die eigenlijk koning had moeten zijn, maar die het niet was. Heb u dat? Die eigenlijk koning had, Zerubabel, de erfgenaam van David, erfgenaam feitelijk van de troon, overigens niet uit de lijn van Jechonias, maar hoewel dat in alle handboeken staat, hè, hij wordt altijd beschouwd als de zoon of kleinzoon van Jechonias, de laatste koning van min of meer van uit de lijn van David en dan Salomo, maar het is een hardnekkig misverstand, want Zerubabel stamde af niet van Salomo, maar het een hele andere tak van de familie uit die van Nathan, de andere zoon van David en Bathseba, was de gedachte. Het was verschoven. Dat op zich zou bij ons alle belletjes moeten doen rinkelen, want het verhaal wat daar aan vast zit is heel eenvoudig. De laatste koning uit de lijn van David en vervolgens Salomo was inderdaad Jechonias. Nou ja, die werd afgezet, weggevoerd en zijn oom Zedekia volgde hem op. Dus de echte laatste was Zedekia. Maar dat was een generatie terug dus. Hè. Maar de jongste uit de hele reeks was inderdaad Jechonias. En die wordt geacht zonder kinderen gestorven te zijn. Althans, geen overlevende kinderen, maar in ieder geval geen erfgenamen die op de troon zouden zitten. Dat is de gedachte. En uitgebreider vertel ik het nou toch niet. Zodat na de ballingschap er natuurlijk toch ergens een erfgenaam van de troon van David zou moeten zijn. Maar die kwam niet uit de lijn van Salomo, want die was uitgestorven. En dus kwam hij uit de lijn van de broer van Salomo, namelijk uit de lijn van Nathan. Dat is heel opmerkelijk. Die sprong wordt gemaakt en het valt niemand op. Men merkt het niet. Waarom, weet ik niet, maar het valt niemand op. Niettemin, het is een heel belangrijke sprong, omdat het dezelfde sprong is als die in onze bedeling gemaakt wordt. Daarom is die naam van Zerubabel zo interessant in die lijn van geslachtsregister of Sealtiel als een vader dan en dan Zerubabel. Want de gedachte is dat het koninkrijk had moeten komen bij Juda, maar de laatste koning van Juda stierf kinderloos en de lijn liep dood. Het hield dus op, om zo te zeggen. En wat er gebeurde is dat er sprong gemaakt werd naar de andere tak van de familie. Of de oudere tak was, weet ik niet, maar in ieder geval de andere tak van de familie. De broer namelijk. En zo is het in onze bedeling gegaan. De lijn van Juda stierf als het ware uit. Kent bovendien inderdaad geen erfgenamen van de troon meer. Ja, wat er met Jacobus en Judas gebeurd is, de broers van de Heer Jezus, ik weet het echt niet, maar niemand kent een erfgenaam van de troon van David. Die kan dus niet aangewezen worden. Maar het punt is dat de erfrechten, de troonsrechten, die zijn beloofd aan ons, aan de gemeente van vandaag. De betere beloften van het nieuwe verbond zijn de beloften dat wij, die kinderen God zijn, nu nog, dat wij in de toekomst inderdaad tot zonen zullen worden gesteld en erfgenamen zullen zijn van datzelfde koninkrijk. Dat is waar het om gaat. Maar niet uit de lijn van Juda, op juridische wijze overigens heb ik het over, hoor. Niet uit de lijn van Juda, maar uit de lijn van Jozef, de broer dus. En dat is waar het om gaat. Zodat de lijn van David via Salomo een uitbeelding is van Juda, om zo te zeggen. Maar de lijn van David via Nathan is de uitbeelding dan van de lijn van Jozef of eventueel Efraïm. En dat is waar het om gaat. Zodat het geslachtsregister, die vorm van die structuur van dat geslachtsregister, inderdaad hetzelfde plaatje laat zien. Hè? De lijn van Juda loopt dood en de zaligheid wordt gegeven en de erfrecht op de troon, wat het maar wezen mag, wordt gegeven aan Jozef. En daar komt dan een zoon uit voort en dat is inderdaad de gemeente. Zo ligt het ongeveer. Toch? Mooi verhaal, hè? Ja. Ja, zo is het nou eenmaal. Het is de bekende sprong van de ene lijn naar de andere. En die wordt in de Bijbel nogal eens gemaakt. Maar het is altijd met dezelfde betekenis. Maar Zerubabel, die koning, zou kunnen zijn, zou moeten zijn eigenlijk, maar die het niet was door omstandigheden. Hetgeen ons brengt bij iemand als David, die een flinke poos van zijn leven inderdaad koning had moeten zijn, maar het niet was door omstandigheden. En dat duurde, ik sta nou uit te rekenen hoe lang dat duurde. Dat duurde 13 jaar, is dat of niet? Of weten we dat niet? Weet ik eigenlijk niet uit het hoofd. Moet ik eens nazoeken. Ik weet wel dat het bij Jozef 13 jaar duurde. Die was 17 in verband met zijn dromen dat hij koning zou worden en hij werd koning toen hij 30 was. Toch? Nou staat er me bij dat het bij David ook zo was, maar David werd koning toen hij 30 was. Dat weet ik zo uit hoofd. Maar of hij, hoe oud hij was toen hij tot koning gezalfd werd van achter de kudde vandaan, dat weet ik niet. Maar het zal ook wel zoiets wezen. Maar in ieder geval, dat is een aanzienlijke periode geweest waarin David tot koning gezalfd was en dus van Gods wegen als koning was gesteld. Maar op aarde was hij geen koning, nog, door omstandigheden. En waar het om gaat is dat die periode uit de geschiedenis van David, in het bijzonder, spreekt over onze dagen, waarin de Heer Jezus, de zoon van David, tot koning gezalfd is, namelijk door zijn opstanding. Maar in de praktijk is hij nog geen koning. Dat wacht op wat wij dan noemen zijn wederkomst. En zoiets wordt uitgedrukt ook in Zerubabel. Hij zou koning kunnen zijn, hij was het echter niet. Dat is maar waar het om gaat. Hè? En tot Zerubabel worden deze dingen gezegd, zodat we via die lijn ook terechtkomen in onze tegenwoordige tijd. Maar goed, tot Zerubabel wordt gezegd, in vers 6 van Zacharië 4, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, hebben de vertalers er toen maar achter gezet. Want ze vonden de uitdrukking wat erg kort. Maar inderdaad, dat is wat het betekent. Hè? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Dat is regel 1. Dat wil zeggen, niet met uiterlijke kracht, de wijze waarop meestal koninkrijken tot stand komen, maar integendeel door de geest, zonder uitwendig geweld. Dat is waar het over gaat. En dat is een perfecte beschrijving van onze tegenwoordige tijd, waarin dat koninkrijk van Christus wel degelijk bestaat, maar niet door kracht of geweld, maar wel door de geest. En dus onzienlijk ook. Begrijp je me goed? Geest is ook kracht, hoor. Dus als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over onze tegenwoordige positie, wordt ook gesproken over de uitnemende grootheid zijner kracht die werkt aan ons die geloven, hè, in Efeze 1. Natuurlijk, maar niettemin, het gaat om geest. Dat wil zeggen, niet zichtbare, niet zienlijke kracht, niet met uiterlijk geweld, zeker niet gepaard gaande met oorlogen enzovoorts, of verdrukking of wat er maar wezen mag, maar in tegendeel, het gebeurt onopvallend, namelijk door de geest. En die beschrijving dus, die van niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest, die beschrijving past niet eens op de dagen van de wederkomst van Christus. Nou ja, met veel moeite nog net op de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want dan is het vrede en zonder gevaar. Kun je dagelijks bijna in de krant lezen, ze weten al precies wanneer het komt. Ik las het laatst in de Telegraaf, in mei 1996 komt dat. Hè? Vrede? Ja, definitief. Wist je dat niet? Ja, ik las het gewoon in de Telegraaf. Ja. Dat is niet zo lang geleden dat ik het las, maar het was na mijn Bijbelstudie, dacht ik. Over hoe lang nog? Maar er stond volstrekt dezelfde tijd in. Mei 1996. Want het schijnt dat die overeenkomst in feite al lang gesloten is door de regeringsleiders, namelijk. Want dan zal ik u dat eens uitleggen hoe het gaat in de politiek. Hè? Die regeringsleiders die sluiten eerst de overeenkomsten, zijn het erover eens. Bepalen ook de timing, zal ik maar zeggen, in het algemeen. Zo, dan en dan doen we dat en dat. En daarna gaan ze ieder naar huis en gaan ze zich bezighouden met de voorbereiding van deze dingen. Om het volk, zal ik maar zeggen, en om de rest van de regering, zal ik maar zeggen, voor die zaken te winnen. Zodanig dat alles precies verloopt, uitkomt op de, volgens de plannen die allang gemaakt zijn. Maar dit is al lang uitgelekt, mei 1996, want dan zullen de heilige plaatsen, lees maar gewoon de heilige plaats, want gaat er toch maar omheen. Ga maar omheen. Het heet heilige plaatsen, maar dat is natuurlijk onzin. Het is er maar één. De heilige plaats, de Tempelberg namelijk, die zal in beheer gegeven worden aan de Palestijnen. Die is nu laatst in beheer gegeven aan Jordanië, dat weet u, hè? En toen waren de Palestijnen boos. Maar het is inmiddels al lang geregeld dat in mei 1996 zal de heilige plaats in beheer gegeven worden aan de Palestijnen. En die overeenkomst voldoet volstrekt, als u het mij vraagt, voldoet volstrekt aan Daniël 9 vers 27. Over het sluiten van een verbond met een vorst van een volk dat komen zal, wie het ook wezen mag, enzovoorts. En het moet het sluiten van een verbond zijn met betrekking tot Jeruzalem. Dat kan niet missen, want daar gaat heel die profetie van die 70 weken van Daniël over. Die kent u toch uit het hoofd, hè? Die begint met van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dat wil zeggen, de 70 weken beginnen bij een overeenkomst met betrekking tot de bouw. Er gebeurt verder niks. Met een overeenkomst alleen, contract, handtekening, bekrachtigen, staat er ook, hè? Een verbond bekrachtigen. Met betrekking dus tot de herbouw van Jeruzalem, de stad en de poorten van de stad. Toen begonnen de 70 weken. Daarna verliepen er eerst 7 weken waarin de stad gebouwd werd. En toen dat klaar was, waren de 7 weken om, 49 jaar dus, zeg maar. Toen verliepen nog 62 weken tot aan de zogeheten intocht in Jeruzalem. Toen de Heer zich meldde voor de stad en weende over de stad en de ondergang van de stad aankondigde. Dus het gaat nog steeds over Jeruzalem. Nou, al 3 keer. Daarna volgt de 70ste week, maar die eindigt met de verwoesting van Jeruzalem alsnog. Dus dat is 4 keer. Dan hebben we nog het midden van de 70ste week. Dat wordt gemarkeerd doordat in Jeruzalem, dat is 5 keer dus, dat in Jeruzalem de gruwel der verwoesting zal worden opgericht en de 2 getuigen gedood worden enzovoorts. En dat gebeurt zelfs in de heilige plaats, een term die in de Bijbel nauwelijks voorkomt, behalve in Daniël, de heilige plaats. Maar iedereen weet wat de heilige plaats is vandaag, hè? Toch? Ja, de Tempelberg uiteraard, in Jeruzalem. Nou, als dan blijft alleen nog over het begin van de 70ste week. Dat begint met het sluiten van een verbond. Waar gaat dat verbond dan over? Wat is de inhoud van het verbond? Nou, het moet gaan om de positie van Jeruzalem als zodanig. En al sinds jaar en dag wordt gezegd en geschreven dat dat verbond op een of andere wijze samen zou moeten hangen met een eventueel of een gedeeltelijk herstel van bepaalde Joodse rituelen op de plaats waar de tempel zou moeten staan. Dat is speculatie, geef ik meteen toe, maar die is in ieder geval al meer dan 150 jaar oud, die speculatie. Verder terug weet ik het niet. Zo van, het moet iets te maken hebben met het weer instellen van bepaalde Joodse rituelen. Kennelijk in Jeruzalem en dus op de daartoe bestemde plek. Nou, of dat echt zo is, weet ik niet. Dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen, maar ik weet wel dat die overeenkomst die ze voor mij in 1996 gepland hebben, is precies degene waarop ik zit te wachten. Al jaren.
Ik heb gelezen dat in 1996, 3000 jaar geleden, is het Davidskoning was in Jeruzalem.
Ja, maar daar zijn de geleerden het natuurlijk niet echt over eens, hè? Ik kan niet zo snel rekenen vandaag. Hij werd. Nee, dat klopt nooit, hè? Of wel, het klopt wel. 1096. Nee, dat klopt dus niet. Voor zover ik weet, werd David koning in 1046 voor onze jaartelling. 1056 voor onze jaartelling. Ja. Ik steek mijn hand niet voor in het vuur, dan moet ik eerst mijn eigen jaartallentabel nakijken. Maar ik dacht, 1096 staat voor Saul, dus 1056 voor David en 1016 voor Salomo. Dus, maar er wordt heel wat omgeknoeid in die jaartallen.
Dus in ieder geval zouden ze dat vieren.
Maar ja, je hoort zoveel. Ik heb laatst ook horen vertellen dat het een jubeljaar zou zijn. Heeft uitgebreid in het zoeklicht gestaan. En die hebben het weer van de een of andere Zuid-Afrikaan die daar wat over geschreven heeft. Maar dat is lachen, want Israël heeft van lang zal zijn leven nog never ever een jubeljaar gevierd. Hoezo zou het dan in 1996 een jubeljaar zijn? Dat is gewoon uit de duim gezogen. Dat kun je rustig vergeten. Ze hebben nog nooit een jubeljaar gevierd. Nog niet eens een sabbatjaar, laat staan een jubeljaar. En bovendien, waarom zouden ze een jubeljaar vieren? Want in het jubeljaar moeten al onroerend goed teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar. En welke eigenaar dan? En zie je het een Jood al doen, ze spullen teruggeven. Hè? Aan de oorspronkelijke, dat geloof je toch zelf niet? Dat hebben ze ook inderdaad nooit gedaan. Echt niet. Er is nooit één jubeljaar gevierd. Dus je kunt het rustig vergeten. Dat is allemaal speculatief. Dat slaat allemaal nergens op. En daar hebben de verklaring van het profetisch woord nogal wat van te lijden gehad, hoor. Van al die speculaties. Goed. Waar waren wij? Waar het over gaat is dat in de toekomst, want zo kwam ik ineens in die 70ste week terecht, in de eerste helft van de 70ste week, daarvan kan misschien nog net gezegd worden, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. De uitspraak hier dus uit Zacharië 4 vers 6. Want dat is de periode immers van vrede en geen gevaar. En dat is die periode, en dat is die vrede waaraan nu gewerkt wordt. Hè? Wat iedereen in het hoofd heeft. In ieder geval daar, in die omgeving. Maar dan is het inderdaad vrede, maar dat duurt niet langer dan 3,5 jaar. En in die 3,5 jaar wordt van die vrede gebruik gemaakt door deze twee getuigen. Dat is het verhaal. Geeft de gelegenheid om te prediken in Jeruzalem. Wat tot vandaag verschrikkelijk moeilijk is overigens hoor. Want dat mag helemaal niet. Als je dacht dat er godsdienstvrijheid was. Jawel, dat is er. Zolang je het maar stiekem doet, hè, je godsdienst beleven. Want propaganda ervoor maken is absoluut en ten stelligste verboden. In ieder geval voor het christendom. Nee, het jodendom evangeliseert daar om zo te zeggen. Ik vraag me alleen af of je dat zo mag noemen. Want een blijde boodschap kan het niet wezen, uiteraard. Hè? Er wordt wel reclame voor gemaakt. Hoor. Het is ook lectuur, inderdaad, om christenen te bekeren tot het jodendom. En er gaan er heel wat. Jawel, natuurlijk wel. Mooi lekker strak onder de wet en zo. Er zijn vele christenen die daarvoor voelen. Bovendien vele christenen sympathiseren met de Joodse staat als zodanig op godsdienstige gronden. Nou ja, dan ben je al, daar ben je er eigenlijk al, hè. Dan heb je al gezegd, uw God is mijn God. Maar die God is mijne niet, hoor. Laat ik u dat erbij vertellen. Dat is die van het Zionisme. Ja. En dat is niet die God van Paulus, zal ik het zo zeggen dan. En ook niet die van Zacharia. Maar in het algemeen is het zo dat deze uitspraak, nog door kracht, nog door geweld, nog door mijn geest, inderdaad van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. Waarin de Heer zijn werk doet in het verborgene. En het werk dat hij in het verborgene doet, is eigenlijk niks anders dan ons gereed maken voor dat koningschap straks in de toekomst. Dus dat dit woord gericht is tot Zerubabel, dat zit er wel in. De man die geroepen was tot koningschap en daar nog op moest wachten, zal ik maar zeggen. Hij is het weliswaar nooit geworden, maar daar gaat het nou natuurlijk niet om. Het gaat erom dat hij erfgenaam was enzovoorts. En hij zou zich dus richten eventueel op dat koningschap. En daarmee is het de ideale figuur om dit soort uitspraken met betrekking tot het tegenwoordige werk Gods te doen. Namelijk, het gaat dan uiteindelijk over het werk Gods in onze dagen. En het werk Gods in onze dagen is dit. Ja, wij zeggen de verzameling van een volk uit de heidenen, maar zeg er maar gauw achteraan dat hij zich bezighoudt met de opbouw, de reiniging, de heiliging van dat volk uit de heidenen, om zo te zeggen, opdat dat volk inderdaad zou delen in zijn heerlijkheid en in het bijzonder in zijn koningschap en priesterschap. Want dat is het werk wat de Heer nu doet. Niet door geweld, maar door zijn geest. U weet wel, de geest der heiligmaking. De Heilige Geest, iets zwakker vertaald, maar goed, of geschreven eigenlijk. Maar de geest der heiligmaking, heiligmaking des geestes, dat is wat de Heer nu doet. Ons heiligen voor die toekomstige functie. Opdat we tot zonen, tot erfgenamen, tot koningen dus zouden gemaakt worden in de toekomst, is de gedachte. En daar gaat deze uitspraak over. Daar vinden we trouwens parallellen van. Want ik ben ineens terecht bijvoorbeeld in Jesaja. Even kijken of ik hem zo gauw vind. 42 bijvoorbeeld, hè. Jesaja 42. Waar staat in vers 1? Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Ik heb hem gezalfd, staat er op een andere plaats ook nog bij. Dat gaat dus over de opstanding van de Heer Jezus. Hij zal het recht den heidenen voor de heidenen voortbrengen. Maar dan staat er, hij zal niet schreeuwen, nog verheffen, zijn stem, zeggen de vertalers dan, inderdaad. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Wat het maar wezen mag, want daar gaat het me nou niet om. Maar wat deze woorden betekenen, is dat hij zich zou verbergen en in het verborgene zou werken. Niet ten aanschouwen of ten aanhoren van de wereld, maar in tegendeel in het verborgene. En dat wat gekraakt was, zal hij niet verder verbreken. Hij doet er namelijk niks aan, hij trekt er zich niks van aan, hij laat het voor wat het is. Hij bemoeit zich niet met de gang van zaken in het algemeen van of in de wereld. Hij heeft de wereld losgelaten, Romein 1. Dat is wat hier beschreven wordt. Niettemin, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, gebracht dus, afgeleverd. En waar levert hij het recht af? Dat staat erachter. Wat is het adres? Waar gaat het naartoe? Waar gaat hij zijn werk doen, terwijl hij zich verbergt? Wel, er staat erbij. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. De eilanden, de kustlanden, de uitersten der aarde, of wat het maar wezen mag. En dan zijn we weer bij het oude verhaal terecht. Zie je wel? Het gaat over de roeping van de gemeente uit de volkeren. En in het bijzonder gaat het dus over de functie daarin, in dat werk van Efraïm. En dan lees ik maar even verder, want er staat er. Alzo zegt God de Heere, die de hemel geschapen heeft en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest geeft aan degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot licht der heidenen. Zodat het gaat om een volk waarmee een verbond gesloten is. En eigenlijk, hè, verbond des volks, welk volk is dat? Het volk van het verbond, welk volk is dat? In het Hebreeuws. De Britten. Want Brit betekent verbond. Dus het Hebreeuwse woord voor het verbond. Dus als er al een volk des verbonds bestaat, wel nu, je kunt het zo aanwijzen, zelfs onder de Hebreeuwse naam. De Britten dus. Het Britse. Dat is waar het om gaat, daar zou het uit voortkomen. En van daaruit zou de Heer zijn een licht der heidenen, of van daaruit zou licht verspreid worden voor de heidenen. Om te openen de blinde ogen, niet die van de Joden, want die worden geacht open te zijn, weet u wel. Maar die zouden blind worden. Maar degenen die blind geboren waren, het is een stammenkwestie dus weer, die zouden genezen worden, de ogen zouden geopend worden. En bovendien zijn ze in ballingschap, want staat er ook bij, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis, zeg maar gewoon uit de ballingschap. En uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Want Israël, het Joodse volk, bedoel ik, had licht. Maar van hen werd het licht weggenomen en het licht kwam terecht bij heidenen. Maar in meer in bijzonder deze heidenen, uiteraard. Dat is hetzelfde als van die twee olijfbomen uit Romeinen 11. De natuurlijke takken worden afgesneden en de tegennatuurlijke takken van de wilde olijfboom worden op de stam geënt. Dat is de gedachte. Maar het springt dus over, hè. Nou goed. Onthoud even die uitdrukking. Ik heb u gegeven tot een verbond des volks en tot licht der heidenen uit vers 6 van Jesaja 42. Want daarnaast leg ik dan Jesaja 49. Daar staat boven in mijn Bijbel, de knecht des Heren, het licht der volken. Dus dat is waar het over gaat. En het begint ook met, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. Allen die daar verre zijn. Daarom gedenk dat gij die eertijds verre waart, nabijgebracht zijt. Gij die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls, dat gij nabijgebracht zijt. Enzovoorts, hè. En gebracht zijt onder het verbond des vredes, want zo heet het dan. Nou goed. En dan staat er, de Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En de vraag is, over wie gaat dat? Nou, in elk geval over de Heer Jezus, maar ik heb eens geprobeerd om het te lezen met Paulus in de gedachten en dat gaat ook heel goed. Ja, daar kom ik zo wel op terug, maar ik geef u even die twee dingen tegelijk mee. Het is wat lastig, maar dat moet je maar leren, hè? Twee dingen tegelijk denken, hè? Twee lijntjes tegelijk. En dan, en hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt, en dus beschermd. Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen, verborgen, een geheime pijl, het geheime wapen, Gods geheime wapen. Dat is hem, hè. Een zeer geleide, zeer goed geleid projectiel, denk ik altijd. Maar goed. Dat is die pijl van, nou, wie is die pijl was dat? Van Jonathan, die pijl is dat. Ja, precies, ja. Kom ik later op terug. Want die schoot hem naar Azel. En dat komen we later tegen in Zacharia 14, dus laat maar zitten. En dan staat er, en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. En natuurlijk, dat kan op de Heer Jezus slaan, al staat er Israël. Maar het kan ook op Paulus slaan, hetzelfde verhaal. Want degene door wie de Heer verheerlijkt wordt, heet per definitie Israël. Zeker wel. En dan verder. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Wat moest hij dan doen, deze knecht des Heeren? Maar hij zegt dat het mislukt is, hè? Hij zegt, ik heb wel gewerkt, maar het heeft geen resultaat gehad. Ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en dus ijdelijk toegebracht. En dan zegt hij, maar zeker, mijn recht is bij de Heere, want hij heeft zijn werk wel gedaan, al had het geen resultaat. En dus zou hij loon moeten ontvangen, deze knecht des Heeren. En dat staat er dus ook, hè. Mijn recht is bij de Heeren, namelijk mijn werkloon is bij mijn God. En de laatste geschreven woorden die we van de apostel Paulus hebben, zijn ongeveer precies deze. Toch? Ik heb de loop beëindigd, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden en dus is mij weggelegd de kroon die mij de Heere zal geven. 2 Timotheus 4. Zeker wel. Niettemin, de uitspraak is natuurlijk in de eerste plaats van toepassing op de Heere Jezus zelf. Die zou ook loon ontvangen. Maar wat was het werk wat hij zou doen wat niet gelukt is? Dat staat hier, hè? Staat er later, vers 5. Er staat, en nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal. Maar dit Jacob, dit Israël, zal zich niet verzamelen laten. Dat wil zeggen, hij heeft het wel geprobeerd, maar het heeft geen resultaat gehad. En dus zegt deze knecht, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Met andere woorden, hij heeft werk wat hij doen moest gedaan. Het heeft geen resultaat gehad, maar hij krijgt wel loon. En het werk was het verzamelen van Jacob. Wat de Heer Jezus gedaan heeft in de tijd, was het woord Gods prediken aan het Joodse volk. Het heeft geen resultaat gehad. En wat Paulus gedaan heeft, was precies, het is minder bekend, want er wordt zoveel gepraat over Paulus. Hè. Maar wat Paulus gedaan heeft in het begin van zijn bediening, was precies hetzelfde. Spreken, het evangelie prediken in de synagogen, in Damascus, maar dat had geen resultaat. Toen in Jeruzalem, had ook geen resultaat en uiteindelijk is hij toen maar naar huis gegaan. Het werkte namelijk niet. Niet bij de orthodoxe Joden, niet in de Griekse synagogen, hoe het allemaal maar heette mag, in Jeruzalem was dat enzovoorts. En zelfs in alle plaatsen waar hij later kwam op zijn zendingsreis, deed hij precies hetzelfde. Tot in Rome aan toe. Eerst naar de Jood, eerst naar de synagoge, eerst contact te leggen met de Joodse gemeenschap. Maar dat volk liet zich niet verzamelen. Door de Heer niet en later door Paulus ook niet. Toch beide zullen loon ontvangen. Het loon van Paulus, dat is die kroon die hij zal ontvangen. En het loon van de Heer Jezus is eigenlijk ook een kroon die hij zal ontvangen. Maar goed, in bijzonder zelfs de gemeente, ja, zijn loon. Dat staat in bijzonder zelfs in ditzelfde Jesaja, een paar hoofdstukken verder weer. Hè? Maar goed. Maar dan komt het antwoord, hè, vers 6. Verder zei hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Nou, dat slaat op de Heer Jezus, dat is duidelijk genoeg, want hij is geworden tot heil der heidenen. Tot zaligheid voor alle volkeren, wie zei dat? Simeon, geloof ik, in Lucas 2. Onder andere dan. Toch?
Ja, Paulus zegt
het ook. Jij wil naar Handelingen 13, hè? Ja, ik ook. Daar ga ik nu eens even naartoe. Want over wie gaat? Wie is het licht der heidenen? Wij zijn het erover eens, dat moet zijn deze knecht des Heren, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar het neemt niet weg dat de apostel Paulus hoogst persoonlijk dezezelfde uitspraak op zichzelf van toepassing brengt. Op zichzelf. In Handelingen 13 is dat, waar de apostel inderdaad eerst spreekt tot de Joden in Antiochië, uitgebreid, en hij spreekt over de opstanding en de salving, om zo te zeggen, van Christus. Nou goed. Maar de Joden, die blijft een beetje hangen. Maar uiteindelijk blijkt het ook de heidenen naar dezelfde boodschap komen luisteren, sabbat later. En die zijn enthousiast. En als de heidenen enthousiast worden, zijn de Joden dat niet meer. Zo gaat dat, want verschil moet er wezen. Toch? En dan zegt de apostel in vers 46, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf een des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En dat is heus letterlijk geciteerd uit Jesaja 49, vers 6. Ik kan niet missen. Maar de apostel Paulus past het hier op zichzelf toe, terwijl in Jesaja toegepast wordt op de Heer Jezus Christus. In de praktijk is het verschil natuurlijk toch niet groot, hè? Want in de praktijk betekent het gewoon dat wat voor de Joden bestemd was, inderdaad naar de heidenen ging. Moeilijker is het niet. En dus van het ene volk inderdaad naar het andere toe. Maar hoe ik daarbij kom, wel, waar het over ging was dat inderdaad deze dingen niet zouden tot stand komen door geweld of door kracht, maar door de geest. Want dat zegt Zacharia 4 vers 6. En vanuit Zacharia 4 vers 6 ging ik eerst naar Jesaja 42 en toen naar 49. Maar Jesaja 42 spreekt over iets dergelijks. Hij zal niet schreeuwen, niet zijn stem verheffen. Dat wil zeggen, zonder uiterlijk vertoon enzovoorts. En daarna werd gezegd, ik zal u geven tot een verbond des volks en tot licht der heidenen om de ogen van de blinden te openen enzovoorts. Hè. Maar dat is wat Gods werk is in onze dagen. Niet in het openbaar onder het Joodse volk, maar in het verborgene onder de heidenen en in het bijzonder aan de eilanden de zee of bij het volk des verbonds of hoe het maar heten mag. Hè. Efraïm dus, daar komt het op neer. Maar ik heb nog zo'n soort schriftplaats, er zijn er trouwens veel hoor. Maar ik heb nog zo'n soort schriftplaats, die ik nou ook maar even meelees, omdat het toch tegen kerstfeest loopt. Dat is in Jesaja 11. Dat begint ook met de opstanding van Christus. Net als Jesaja 42, maar met andere woorden, hè. Nu staat er, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Dat heeft dus met kerst niets van doen. Ik hoop dat u dat meteen begrepen hebt. Hè. Kan het ook niet helpen. Het is nou eenmaal zo. Hè. Dat overigens de geboorte van de Heer Jezus een beeld is van zijn wedergeboorte. En dat er dus verwantschap bestaat, een verband tussen bestaat, dat is duidelijk. Maar de uitspraak als zodanig hier gaat niet over zijn geboorte. Dat kan ook moeilijk. Want toen hij geboren werd, was de tronk van Isaï nog niet eens afgehouden. Die tronk werd namelijk afgehouden toen de Heer Jezus stierf. Maar daarna kwam er een reisje uit voort en dat is de opstanding van Christus uiteraard. Dus er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen, dat is een ander woord voor reisje, een scheut uit zijn wortelen. Zal vrucht voortbrengen, zal een scheut uit zijn wortelen, zal vrucht voortbrengen. Niet alleen een reisje of een scheut, maar hij zal een vrucht voortbrengen. Bedenkt u wat het is, die vrucht? Dat is de gemeente uiteraard. Ja. Maar goed, dat hoef je hier nog niet in te zien, maar dan krijgen we het volgende vers. En op hem zal de geest des Heren rusten, hetgeen normaal in Jesaja ook de aanduiding is van de opstanding van Christus. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, enzovoorts. Dat soort uitspraken. Het is een uitspraak over de opstanding van Christus, die immers krachtelijk verordineerd is te zijn, de Zoon van God, door de geest der heiligmaking, door de opstanding uit de doden. Romeinen 1, vers 4. De geest des Heren dus. Hè? Goed. Op hem zal de geest des Heren rusten, de geest des wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren, zodat we ineens 7 aanduidingen krijgen van één en dezelfde geest. En wij komen uit Zacharia 4, waar we het hadden over de geest, over de olijfolie, maar het waren wel 7 lampjes. Zodat je maar weer ziet hoe dicht we in de buurt gebleven zijn. Verder moet ik erop wijzen dat die termen die hier gebruikt worden, althans 6 van de 7, zijn volstrekte synoniemen. Want wijsheid is hetzelfde als verstand, is hetzelfde als kennis, is hetzelfde als vrezen des Heren, want dat is het begin van wijsheid, staat op een andere plaats. Het is ook hetzelfde als raad, want die raad bestaat uit die wijze mannen, die recht zouden spreken, recht doen. En het is ook sterkte, uiteraard, hè. Want kennis is macht, hè? Dat weet je. Het is een kracht. Wat is onze kracht? De kennis van Christus. En welke geest zouden wij ontvangen ook alweer? Volgens Efeze 1. De geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dan heb je toch al 2 van deze 6 woorden die hier staan genoemd. Waar het om gaat is dat hier op 7-voudige wijze gesproken wordt over deze geest van Christus, met de grote nadruk vervolgens op die wijsheid. En dus op geestelijke dingen sowieso. Want wijsheid, verstand, kennis, raad, sterkte, in dit geval, zijn allemaal geestelijke dingen. En dus zijn ze van belang, of van toepassing op en van belang voor onze tegenwoordige bedeling. Wijsheid Gods namelijk, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was en welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En dat al van voor de grondlegging der wereld. En God heeft ons geopenbaard inmiddels, volgens 1 Korinthe 2 dit allemaal. Maar waar het om gaat is dat vers 1 hier in Jesaja 11 spreekt over de opstanding van Christus. Vers 2 spreekt gewoon over onze bedeling. Maar ja, wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, bedekt dus, vandaar dat je het niet meteen eruit leest. Maar hiernaast zou je moeten lezen, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Namelijk door de geest des Heren, de geest der wijze, des verstands, de geest des raads en des sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Dat is waar het om gaat, het beschrijft onze bedeling feitelijk. Nou ja, beschrijven is wat sterk uitgedrukt, maar het is een beschrijving van onze bedeling. Dat geldt trouwens ook voor vers 3. En zijn rieken, en dat is helemaal geestelijk, hè. Ruiken is waarnemen, maar zonder dat er iets tastbaars of zichtbaars is. Een geur van Christus, weet u nog? Een lieflijke geur. Een welriekende geur van, uit 2 Korinthe. Bijvoorbeeld. Geur. Een lieflijke geur. Lieflijke reuk den Heren. Het gaat over geestelijke dingen. Nog steeds. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Dat wil zeggen, als je naar het gezicht zijner ogen zou richten, zou je ogenblikkelijk een oordeel brengen over de hele aarde, over heel de mensheid. En als God zou reageren op alles wat hier op aarde gezegd wordt, dan betekent het dat er ogenblikkelijk een oordeel komt over de hele mensheid. Maar het gebeurt niet. Ja, het zal gebeuren. Maar dat komt later in dit schriftgedeelte. Dit beschrijft onze dagen. Waarin zo'n gericht inderdaad niet plaatsvindt. Wat er wel gebeurt is, vers 4. Hij zal de armen met gerechtigheid richten. Heeft het iets te maken met ons banksaldo? En zo niet. Arm, wat ontbreekt dan? Zie je hoe makkelijk het is? Armen van geest, het gaat toch over geest hier? Armen, zalig zijn de armen van geest. Als ik het moet uitleggen, de term zeg ik altijd, dan heeft men, dan gebruikt men zijn geest in ieder geval niet om het woord Gods tegen te spreken. En dus om de geest Gods tegen te spreken. Dat is ongeveer de gedachte. Armen van geest. Je kunt natuurlijk zeggen dat het staat voor domme mensen. Dat is het eigenlijk ook. Maar daar geldt hetzelfde voor. Domme mensen zijn degene die niet in staat zijn om het woord Gods tegen te spreken. En dat helpt, hè. Toch? Dat helpt toch? Of niet? En dat is wat het is. Zalig zijn de armen van geest. En zalig zijn die hongeren. Naar de gerechtigheid had ik er graag bij willen hebben. En dus naar het woord Gods. En dus naar de geest Gods. Men heeft zelf weinig, maar stelt ze dus open voor de geest Gods. Dat is het hele verhaal. En dat gaat over onze dagen uiteraard. Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen, die met zachtmoedigheid het woord Gods in hun hart laten planten. Zalig zijn de zachtmoedigen. Het is gewoon hetzelfde als zalig zijn degenen die het nieuwe verbond in hun hart laten schrijven. Jeremia 31. Gelovigen dus, alle keer hetzelfde. En de zachtmoedigen des lands zal hij met rechtmatigheid bestraffen, ander woord voor richten, recht doen namelijk. En hij zal de aarde slaan, en hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. Men heeft dat en vertaald met doch. Dat kan, omdat het nou eenmaal een tegenstelling is. Maar en kan ook gewoon de betekenis hebben van vervolgens of daarna. En die mogelijkheid heeft men in de vertaling nu weggehaald. Maar ik geloof dat het gaat om daarna. Hij zal de adem slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. En als u mij vraagt, gaat het daar, wat ligt meest voor de hand, over de dagen van de grote verdrukking en de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dan zal gerechtigheid de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En in het koninkrijk zal de wolf met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok. Al moet ik zeggen dat we dan vermoedelijk alweer 1000 jaar verder gesprongen zijn, maar dat doet er nou even niet toe. Dat het over het koninkrijk gaat dan ineens, dat lijkt me duidelijk. Maar je vindt dus inderdaad de volgorde van de gebeurtenissen. Eerst de opstanding van Christus, daarna iets geheimzinnigs. Maar dat is onze bedeling, die van de verborgenheid. En daarna de openbaring van zijn oordeel over de aarde en over de goddeloze enkelvoud. Zodat je meteen weet dat dat het beest is. En die vorst uit Daniel een openbaring, zal ik maar zeggen. En uit 2 Thessalonicenzen 2. En als je echt doch wil lezen, dan moet je het anders lezen. Dan moet je lezen, doch hij zal het land, Eretz, en dan moet het zijn het land van Israël. Hij zal het land van Israël slaan met de roede zijns monds. En dan spreekt het over het oordeel wat over de Joodse staat gekomen is aan het begin van onze bedeling. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden, zou dan van toepassing gebracht moeten worden op de overwinning die de Heer behaald heeft op de Satan. Maar of je dat nou doden kunt noemen, het lijkt me toch niet zo voor de hand te liggen. Zou kunnen, als het moet, kan het, maar ik zou er toch wat twijfel over hebben dan nog, hè. Dus als je gewoon tot en met halverwege vers 4 leest, dan gaat het over onze bedeling. En vanaf de tweede helft van vers 4, vanaf het woordje doch, gaat het over de toekomst, de openbaring van zijn koninkrijk. Eerst de grote verdrukking en in vers 6 is het koninkrijk inmiddels openbaar. Dat lijkt me duidelijk. Vers 5 is in ieder geval de 1000 jaar, maar ook de grote verdrukking al, hè, waarin hij dat recht voortbrengt. Als je dus, je moet een beetje oppassen met al te strak onderverdelen natuurlijk. Maar ik ben geneigd, als ik het eenvoudig moet zeggen, simpel, systematisch, voor een boekje weet je wel, dan moet je dat zo doen, moet je het scherp zeggen, anders dan begrijpt niemand er meer wat van. En dan is het inderdaad zo, dat tot halverwege vers 4 is onze bedeling, dan tweede helft van vers 4 de grote verdrukking, de zesde bedeling zeg maar. Vers 5 is dan de 1000 jaar. En vers 6 is een nieuwe schepping. Dat is nog het koninkrijk overigens, natuurlijk. Maar ik blijf volhouden, dat is mijn mening, dat vers 6 niet de beschrijving geeft van de situatie in de 1000 jaren. Toch? Want ik zou niet weten waar dan in de Bijbel staat dat leeuwen en beren, of wat was het? Wolven en luipaarden en leeuwen wedergeboren worden en veranderd worden bij de aanvang van de 1000 jaren. Of bij de wederkomst van Christus. Ik denk wel dat dat de gedachte is van, laten we zeggen, Johannes de Heer of zoiets. Hè, want daardoor, die heeft er zelfs een lied van gemaakt, dus daardoor is het erg bekend geworden. Maar het lijkt mij meer een beschrijving te zijn gewoon van de situatie op de nieuwe aarde. In de nieuwe schepping dus. En dus na de 1000 jaar. Maar niettemin, dat is nog steeds het koninkrijk van Christus. En het misverstand van Johannes, kijk dat ik hem noem, daarmee doe ik hem eer, dat bedoel ik ook zo. Hè? Maar het misverstand komt omdat de man nogal zwaar de nadruk legde op een duizendjarig rijk. De term komt eigenlijk van hem, bij hem vandaan. Niemand gebruikt zo'n uitdrukking, in het buitenland eigenlijk ook niet. Het millennium, zegt men dan, de duizend jaren. Maar het duizendjarig rijk veronderstelt, suggereert in ieder geval dat de Heer Jezus maar 1000 jaar zou regeren. En aangezien deze uitspraak van Jesaja 11 vers 6 en 7 kennelijk van toepassing is op het koninkrijk, is de gedachte meteen dat het dan dus gaat over de 1000 jaren. Maar dat is een misverstand. Het koninkrijk van Christus duurt oneindig veel langer dan 1000 jaar. En tegenover die oneindigheid is 1000 jaar zelfs te verwaarlozen, zodat ik met gemak lees dat vers 5 spreekt over de 1000 jaren en de rest spreekt over het eeuwige koninkrijk van Christus in een nieuwe schepping. Bovendien, ja, maar het uiteindelijke betere komt natuurlijk pas ook weer later. Dus na de jongste dag pas is de gedachte, ja. Mensen worden toch ook niet veranderd. Mensen blijven ook zondaren in de 1000 jaren. En waarom dan de wilde dieren ineens niet meer wild zouden zijn, terwijl de mens dat nog wel is, van nature, dat begrijp ik helemaal niet. Het is een gedachtegang die ik niet kloppend kan krijgen. Dus wat overblijft is dat het inderdaad spreekt over de situatie in het eeuwige koninkrijk van Christus, uiteindelijk op een nieuwe schepping. Maar waar het om gaat is dat de beschrijving van die zeven geesten uit vers 2, waar als je hem weglaat uit het gedeelte, mis je niks, hè. Je kunt heel vers 2 gewoon weglaten. Maar het punt is, het is een beschrijving van de situatie in onze dagen, waarbij niet geweld of kracht openlijk gebruikt wordt, maar waarbij de Heer werkt in het verborgene, namelijk door zijn geest, eventueel uitgebeeld door zevenmaal geest, zoals ook de zeven lampen in Zacharia 4, maar zoals trouwens ook de zeven kandelaren in Openbaring. Maar ik laat het er eerst bij, want het is inmiddels hoog tijd voor een pauze. toen waren wij ongeveer terechtgekomen bij vers 7 van dit hoofdstuk. Zacharia 4. Wie zijt gij, o grote berg? En dat zouden wij ook wel eens willen weten, natuurlijk. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van dezezelfde Zerubabel, degene die eigenlijk koning had moeten zijn. Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zei dezelfde. Want de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, door welke wij hebben ontvangen, genade op genade. Of genade voor genade, wat er maar staat in Johannes 1. Wel, als hier zo gesproken wordt over genade, genade, gaat het in ieder geval niet over de wet. Kan trouwens niet, want onder de wet raakt de olie op, dat weet u langzamerhand, hè. Terwijl het hier juist gaat om een ononderbroken stroom van olie. En dus gaat het over het nieuwe verbond. Maar als u mij vraagt, gaat het zelfs in het bijzonder over onze dagen onder het nieuwe verbond. Over de bedeling van de genade. Want dat komt ook overeen met de uitdrukking, hij zal de hoofdsteen voortbrengen. Want de hoofdsteen is gewoon de steen des hoofds. En nog uitgebreider, des hoeks. De topsteen namelijk, de top van het bouwwerk. Zodat deze uitspraak hier vergeleken moet worden in elk geval met Psalm 118. De steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En dat is van de Heere geschied, wiens naam is wonderlijk. Of zo, zo staat het er niet hoor. Er staat, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Maar niettemin gaat ook dat, want dat staat er gewoon bij in het Nieuwe Testament, gaat ook dat over onze bedeling. Als het gaat over het voortbrengen van de hoofdsteen, dan gaat het inderdaad om de roeping van de gemeente in het algemeen in onze dagen. Zoals beschreven ook in Efeze 2, laat ik het anders zeggen. Wat in deze dagen gebeurde, was de herbouw, de bouw dus, van de tempel op één berg. Namelijk op Moria, de bekende tempelberg. En hier wordt gesproken over een berg eerst, en daarna wordt gesproken over de hoofdsteen, de topsteen. En als je dan vraagt de hoofdsteen waarvan, van welk bouwwerk, is het antwoord uiteraard van de tempel op een of andere wijze. Maar in Efeze 2 wordt gezegd dat die tempelbouw, dat is een beeld van de gemeente, de bouw van de gemeente in onze dagen, de hoofdsteen is Christus. De hoofd, de steen des hoofds, des hoeks. Zodat we hier een uitspraak vinden over de bouw van een tempel in het algemeen. En de topsteen wordt in het bijzonder genoemd. En het loopt dus parallel aan de uitspraken van Efeze 2 over de bouw van een tempel, namelijk de gemeente. En aan de uitspraken van 1 Korinthe 2. Eveneens over de bouw van een tempel. Op het fundament, het welk gelegd is, enzovoorts. En dus gaat het over Gods werk inderdaad in onze dagen. Een werk wat gebeurt door de geest. Waar er nog bij komt dat de gemeente geacht wordt te zijn. Een tempel van de Heilige Geest. En u vindt de begrippen hier bij elkaar in vers 6 en in vers 7. Zo wat die hoofdsteen, waar die hoofdsteen op slaat en waar het dubbele genade op slaat lijkt me duidelijk genoeg. Waarna de vraag is waarover, wie is dan die grote berg die tot een vlak veld gemaakt zal worden. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor binnen dezezelfde toepassing. De een is dat de berg, kijk, een berg staat voor een koninkrijk, eigenlijk. Toch? En eventueel het koninkrijk van Christus. En dan wordt het al gauw de hemel, dat kan ook. Maar een berg is een hoge plaats. Zeven bergen, zeven koningen, zeven, weet je veel. Hè? Er was nog wat, zeven koppen. Van het beest uit de Openbaring enzovoorts. Maar een berg is inderdaad een koninkrijk of gewoon een koning. En als een berg gemaakt wordt tot een vlak veld, wil zeggen dat dat koninkrijk of die koning inderdaad vernederd wordt, vernietigd wordt, of wat het maar wezen mag. Welke verhoogde koning vernederd geworden is in de dagen van onze bedeling, dat lijkt me duidelijk genoeg. Binnen datzelfde Efeze vinden we daar ook een antwoord op. Want daar staat dat de Heer Jezus in zijn opstanding de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen heeft getriomfeerd. Of hij heeft de slang de kop vermorzeld, om het nog eens op een andere manier te zeggen. Dan gaat het gewoon over de overwinning van Satan en van zijn rijk. Want hoewel de wereld, de heiden in het algemeen, maar hoewel de wereld leeft onder de heerschappij van de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, is toch zo dat wij aan die macht onttrokken zijn. Daar waar wij wedergeboren zijn, hebben wij ons gesteld, als het goed is, onder de troon der genade. En die genade staat hier ook. Dat wil zeggen, we hebben ons onderworpen aan de ene waarachtige heerser, want dat is ook zo'n nieuwtestamentische uitdrukking. We hebben ons onderworpen aan de Heer Jezus Christus en worden daarmee onttrokken aan de tegenwoordige boze eeuw en dus inderdaad aan de macht van deze tegenstander. Dat is één verklaring. Een andere ligt ook zeer voor de hand. Als namelijk die genade en die hoofdsteen wijst op het nieuwe verbond, dan ligt het voor de hand te concluderen dat deze berg uit vers 7 wijst op het oude verbond. De macht, namelijk de heerschappij van de wet. En in de praktijk, moet ik u zeggen, is het verschil tussen deze beide verklaringen niet zo groot. Want de macht van Satan wordt, bij sommigen althans, maar de macht van Satan wordt in de praktijk uitgeoefend via de wet. Satan bedient zich daar namelijk van. Hij was bovendien degene die vond dat je moest eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads in plaats van de boom des levens. En die twee bomen zijn nou eenmaal een uitbeelding van het oude en het nieuwe verband. En de opwekking om vooral te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat is hetzelfde als een mens aan te bevelen zichzelf onder de heerschappij van de wet te stellen. Maar het is een bediening des doods. En daarom zou men van die wet verlost worden, opdat men zou leven onder de genade. Sterker gezegd, men zou verlost worden van de heerschappij van de wet en men zou gesteld worden onder de heerschappij van de genade. En dat is wellicht de meest voor de hand liggende verklaring van die berg hier in dit vers. Waarna vervolgens we natuurlijk moeten vaststellen dat dezezelfde profetieën ook een vervulling hebben in de toekomst. Want die twee getuigen, weet je wel, dat is straks in de 7e week van Daniël. Zodat je ook in dat verband kan vragen, maar wat is dan die grote berg? Nee, je zou eens moeten vragen, wat is dan die genade? Wel, dat is inderdaad de prediking van de genade Godse van het nieuwe verbond door de twee getuigen. In de eerste helft van de 7e week van Daniël, er is niks moeilijks aan. Toch? Want, en het voortbrengen van die hoofdsteen, nou als ooit de tijd nabijgekomen is dat die hoofdsteen wordt voortgebracht, dan is het in die dagen. Letterlijk dus. Hè? Of zo letterlijk mogelijk, dat Christus zal verschijnen. Dus dat is ook geen enkel probleem. Maar wie is dan de grote berg? En dan hebben we een paar opties. Een van die opties is dat het Tyrus is, omdat in de Bijbel gesproken wordt over Tyrus als een grote berg. Dat kan niet missen, want Tyrus betekent, net als Sela of Petra, betekent het rots. Tsoer, de rots namelijk. En de macht van Tyrus is in een bepaalde tijd, met name de dagen van Ezechiël, zo groot geweest dat door Ezechiël, via Ezechiël, profetieën gedaan worden met betrekking tot de ondergang van Tyrus. En Satan wordt zelfs beschreven als de koning van Tyrus. Maar in verband met de toekomst zet ik daar een vraagteken bij. Ik acht het niet onmogelijk, maar het ligt minder voor de hand, want er is een andere stad die op dezelfde wijze wordt aangeduid, en dat is namelijk Babel. Babel, de verdervende berg. Uit Jeremia 51 is dat, geloof ik, ja. Jeremia 51, en terwijl ik dat zeg, herinner ik u eraan dat deze hoofdstukken gaan over de ondergang van Babel, de uiteindelijke verwoesting van Babel, zoals die nog steeds niet heeft plaatsgevonden en dus in de toekomst zal plaatsvinden, hetgeen bevestigd wordt door het feit dat de ondergang van Babel in Openbaring uitgebreid beschreven wordt, en daar wordt uitgebreid geciteerd uit deze hoofdstukken in Jeremia. Met name Jeremia 51 dus. Maar in vers 25 spreekt de Heer tot Babel en zegt: zie ik aan of tegen u, Zie ik tegen u, gij verdervende berg, spreekt de Heere, gij die de ganse aarde verderft, en ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de steenrotsen afwentelen en zal u stellen tot een berg des brands. En dus is de gedachte dat die berg zal verbranden. Nou ja, hoe die verdwijnt kan me niet schelen als de berg maar verdwijnt. En of het nou een vlak veld wordt of de berg verbrandt, dan wordt het ook vlak, denk ik. Of je wordt in zee geworpen, overigens. Dat maakt me niet zoveel verschil. Ja. En dat is vers 25, maar dan hebben we ook nog in hetzelfde hoofdstuk vers 64, neem ik even. Waar staat dat men zal zeggen, alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen, vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen en zij zullen mat worden. Zodat Babel beschreven wordt als een verdervende berg en vervolgens wordt gezegd in vers 64 van Jesaja 51 dat die berg zal zinken en niet weder opkomen. Zo smal mogelijk genomen betekent het dat die top van de berg zakt en dus dat de berg gewoon verdwijnt. En dan wordt het een vlak veld. Terwijl overigens wij het woord zinken meestal in verband brengen met zinken in een of andere vloeistof. He, in de zee bijvoorbeeld. En dat is precies wat hierover gezegd wordt in Openbaring. Want vanaf Jeremia 51, zei ik Jesaja net, in plaats van Jeremia. Nou goed, laat maar zitten. Jeremia 51. Ja. Maar nou even naar Openbaring. En op de volgorde van vermelding ga ik nou niet in, want het is in Openbaring nogal gecompliceerd. Maar in Openbaring 6... Nee, 16 moet ik hebben, denk ik. Zeker wel, 16. Nee, ook niet. 18, heb ik het helemaal verkeerd staan? Nee, ik bedoel een andere. Ja, Openbaring 18 hebben we hem ook. Daar staat in Openbaring 18, vers 21... En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. En er wordt Babel in de vorm van een steen, een molensteen, in de zee geworpen. En het is bijna een letterlijke aanhaling, inderdaad uit Jeremia 51, vers 64. In mijn Bijbel staat het er zelfs bijgedrukt. Ja goed, waar het zal zinken. In de zee. Nee, ik zocht de uitspraak waar staat het iets als een berg in de zee geworpen werd. Maar ik kan hem nou ineens niet meer vinden. Ik moet 16 hebben, zeker. Ja, de bergen zijn niet gevonden. Openbaring 16, vers 20. Sluit er wel weer aan, maar het is niet wat ik bedoel. Nou, kan ik ze gewoon niet vinden. Ik zal een typfout gemaakt hebben. 8 vers 8, dat was ik inmiddels ook. Ik heb hier staan 6 vers 8. Maar goed, Openbaring 8 vers 8, dat is waar, die bedoel ik. Waar staat, en de tweede engel heeft gebazuind en er werd als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen en het derde deel der zee is bloed geworden. En waar het om gaat is inderdaad de ondergang van het grote koninkrijk van de eindtijd, namelijk het koninkrijk van Babel. Babel zou verwoest worden. En als dus straks in de toekomst de echte koning, de afstammeling van Zerubabel om zo te zeggen, zal verschijnen, dan betekent dat uiteindelijk althans, maar het betekent de ondergang van Babel, het rijk van Babel en dus de vernietiging van deze berg. Uitspraken over hoge plaatsen die vlak gemaakt zullen worden zijn trouwens vrij algemeen in de Oud-Testamentische profetie al. Bergen die vlak zullen worden en vlakten die bergen zullen worden. Het hoge zou vernederd worden en het nederige zou verhoogd worden. Inmiddels heb ik nog zo'n plaats, dat is in Jesaja 40. Maar dat gaat inderdaad weer over onze bedeling. Want daar staat die uitspraak over in vers 3. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En dan zit je meteen met die dubbele toepassing, minstens, van de uitspraak. Want als die uitspraak van vers 3 toegepast wordt op Johannes de Doper, wat zijn dan die bergen en heuvelen die vernederd zouden worden? Uit vers 4. En dan kom je of terecht bij Satan en zijn macht, of je komt terecht bij de heerschappij van de wet. De wet van de fariseeën en hun macht dus. En welk van de twee het is, ja, het maakt me niet uit. In de praktijk is er niet zoveel verschil tussen. Dat is maar waar het om gaat. Is echter die wegbereider gewoon de Heer Jezus in zijn eerste komst? Dan vinden we in vers 4, dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Dan vind je de verwisseling van Juda en Jozef. Of anders de verwisseling van Israël en de gemeente. Maar waar het om gaat is dat wat macht had, zal vernederd worden. En de macht zal aan iets of iemand anders gegeven worden. Maar het is een heel algemeen beginsel. Nou, dan ga ik weer terug naar Zacharia. Wie zei gij, o grote berg? De berg zal in ieder geval in zee geworpen worden. Als u het mij vraagt, hebben we trouwens een soort uitspraak eveneens over het koninkrijk van de Heer Jezus. Want die zei, als je een geloof had als een mosterdzaadje, zou je tegen die berg zeggen, dan kon je bergen verzetten, ja. Nee, ik zou je tegen die berg zeggen, ga heen en word in zee geworpen. Matthäus 21. De aardigheid daarvan is, dat met een beetje goede wil kun je het zelfs twee keer toepassen. De ene keer op de macht van de tegenstander, wordt in zee geworpen, verzink maar. Net zoals Babel of Tyrus of wat er maar wezen mag. Of de wet, wat er maar wezen mag. Maar dat is een negatieve toepassing, want de positieve, die prefereer ik altijd. En dat is dat koninkrijk van Christus, wat voorgesteld wordt dan door die berg, inderdaad van het land in de zee terecht zou komen. Nee, ontleend aan hetzelfde Matthäus evangelie, hoofdstuk 13, de eerste verse. De Heer Jezus ging uit het huis, zat bij de zee, ging in een schip en stak van wal en stak van wal. Ja, zoiets. Maar de Heer ging met de zijnen de zee op en verliet het land. En voor ze, dat is een uitbeelding van de gemeente in onze dagen, weg van de Joden naar de heidenen. Maar aangezien de gemeente toch het koninkrijk is, zei het dan in een verborgen vorm, kun je die berg in Matthäus 21 zien als een beeld van het koninkrijk van Christus, het nieuwe verbond, en wat het met wezen mag. En als je geloof hebt, zeg je, ga heen, word in zee geworpen. Dat is ook precies wat gebeurd is en wat zelfs door de bediening van de discipelen tot stand gebracht is. De zaligheid werd van Juda weggenomen, ging naar de heidenen. En in de zee geworpen. Een stukje ervan steekt nog boven de zee uit. En sindsdien zingen wij over de White Cliffs of Dover, maar laat maar zitten. Zoiets dus, hè? In zee. Maar dat er een koninkrijk voorstelt, is duidelijk. De algemene gedachte in Zacharia 4 is in elk geval dat eenmaal dat vijandige koninkrijk zal worden weggenomen, zal vernietigd worden, en dat de echte koning zijn heerschappij zal vestigen, de lijnrechte afstammeling van deze Zerubabel, namelijk Christus zelf. Nou goed. Wat hebben we nou nog niet gehad uit Zacharia 4? Vers 9. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Maar wie is het fundament van de tempel? Volgens 1 Korinthe 2 en Efeze 2. Christus zelf uiteraard. Hè? Het spreekt gewoon over de bouw van de gemeente. Met het eerste fundament. Zijn handen zullen het ook voleinden, want wij vertrouwen dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat is Filippenzen 1. Welk vers precies weet ik niet, maar in de aanhef van de brief al. Hij is een goed werk in ons begonnen, hij zal het ook voleinden. Dat geldt voor het werk van de Heer in onze bedeling in het algemeen, maar het geldt net zo goed voor het werk van de Heer in ieder van ons. Hij is begonnen en als het aan hem ligt, hij zal het voleinden. Dus ook gemeentelijke waarheid. Dan vers 10. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Nou, als je de hele heilsgeschiedenis neemt, onze tegenwoordige tijd is die der kleine dingen. Want het is al bijna 2000 jaar geleden dat de Heer voor het laatst gesproken heeft. En voor het laatst iets in het openbaar gesproken heeft. Op de weg zijn stem verheven heeft, of wat dan ook maar. Kortom, hij heeft al lang niets meer van zich laten horen. Het lijkt net of hij niks doet. De dag der kleine dingen. Niet met geweld, niet door kracht, maar in zijn geest. Hij doet het in het verborgene. En wat van dat verborgen werk zichtbaar wordt, dat ziet er in ieder geval niet groot uit. En dat is ook nooit de bedoeling geweest. Dus, want wie veracht de dag der kleine dingen, daar zich toch die zeven verblijden zullen. Welke zeven? Nou, er is alleen maar sprake van zeven lampen hier. Maar je kunt moeilijk lezen dat die zeven lampen blij zullen zijn als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat lijkt me een beetje erg moeilijk. Maar waar het om gaat is dat die zeven lampen inderdaad de uitbeelding zijn van de gemeente in onze dagen. Staat dat dan nog ergens in de Bijbel? Ja, dat zei ik net voor de pauze nog net even. In Openbaring 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Dat wil zeggen, daar is sprake van zeven kandelaren. Voor het aangezicht des Heren. En dus zeven brieven, zeven sterren, zeven engelen. Maar hoe dan ook, die zeven geven uitdrukking aan de geschiedenis van het verborgen koninkrijk van Christus. Meer kan ik er nou toch niet van zeggen. En dus heeft het in hoge mate te doen met onze tegenwoordige tijd. Het werk Gods dat hij doet in het verborgene is de gedachte. En het werk Gods wordt altijd aangeduid met een zeven. Goed. Ja, broeder, dat is goed dat je dat zegt. Einde van het voorgaande hoofdstuk, hè? Einde van hoofdstuk 3. Ja. Inderdaad, daar slaat het op, vers 9. Want ziet aangaande die steen welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua. Leuk, hè? Even verband houden tussen deze Jozua en Zerubabel. En een verband houden tussen deze steen voor Jozua en deze berg voor Zerubabel. Want een berg is ook een steen, hè? Dat weet u, hè? Beetje groot uitgevallen. Dus er zit inderdaad verband tussen. En dan, op die ene steen zullen zeven ogen wezen, maar ogen zijn een beeld van geest. Oog is geest, wordt in Openbaring gewoon gezegd, geloof ik. Openbaring 4. Voor zover ik weet. Dus geestelijke dingen. En inderdaad, zeven ogen of zeven geesten. Zie, ik zal zijn graveersel in die steen, die edelsteen, graveren. Spreekt de Heer der Heerscharen. En verder zal een verband zijn tussen deze steen in een zegelring kennelijk, aan de ene kant, en de hoofdsteen uit het volgende hoofdstuk. Ook een steen. En het aardige is, dat is nou leuk om te vertellen, als je ooit een plaatje ziet van een piramide met daarboven, los daarboven, de topsteen, want dit beeld is het, dan geheid. Het is niet helemaal altijd zo, geloof ik. Maar de meeste keer, 9 van de 10 keer als je zo'n afbeelding ziet, zul je zien dat er een oog getekend is in die topsteen. Ja, dan maken ze van het alziend oog van de God. Dat is het niet. Het drukt gewoon uit dat die topsteen geestelijk is. Een oog, namelijk in de symboliek, staat voor geestelijke dingen. Dus vandaar die top, die zit er los boven. Maar dan moet je niet denken, er zit een losse top boven. Je moet gewoon weten, die top, die kun je niet zien, die is onzienlijk. En daarom tekenen ze hem er los boven met een oog erin. Dat is dan dat. Maar dat weet niemand meer, hoor. Maar dat is de betekenis.
Pieter, doe ik de vorstpaar?
De?
De vorstpaar, noem ze dat
niet zo. Broeder, ik hoor dat voor het eerst. Dat weet ik niet, nee.
Je hebt afdekt.
Dat weet ik niet. Oh, de vorstpan. Ja, dat is met een puntdak, hè? Dat is de nok. Ja, dat is wat het is. De top van het bouwwerk. De hoogste, de laagste, de laatste steen. En in onze Nederlandse bouwwerken van Tichelen is het wat men noemt de vorst. Maar wat leuk is dat, hè? Dat we dat noemen de vorst van het dak. Niemand weet waarom. Maar het is hoofd, de koning, dat is de vorst. En het heet de eerste. Vorst betekent voorst of eerste. In werkelijkheid, in de praktijk, is het de laatste steen van het bouwwerk, maar het ding heet een vorst. Een eerste dus, want de eerste komt het laatst, dat weet u, hè? Het is allemaal bijbelse symboliek, hoor. Nou, weer even naar naar Zacharië 4, vers 10. De dag der kleine dingen, zeg maar gewoon de tegenwoordige dag der zaligheid. Deze bedeling. Die 7 is de uitbeelding van de gemeente dus. Die schijnt als licht in een duistere wereld, te midden van een krom en verdraaid geslacht, enzovoorts. Maar hier gaat het over dingen die niet krom en verdraaid zijn, want het gaat over dat ze zich verblijden als zij het schietlood zullen zien. Nee, er staat tin en gewicht. Het tin is inderdaad tin. Gewicht is trouwens de vertaling van het woord steen. Maar een tinnen steen, dat kan natuurlijk niet. Ding is van steen of van tin, maar een tinnen steen, dat wordt wat moeilijk. Dus heeft men vertaald met tinnen gewicht. Maar de gedachte is gewoon een schietlood. En veel vertalingen geven dat trouwens ook, hoor. Een schietlood, als zij het tinnen gewicht, het schietlood zullen zien in de hand van Zerubabel. Want de gedachte is dat hier gebouwd wordt. En er worden dus rechte muren, om zo te zeggen, gebouwd. Doet weinig de zaken hoe rechten of ze. Bij piramide staan ze natuurlijk weer schuin. Maar waar het om gaat, is dat dit schietlood gewoon staat voor de constructie die hier gemaakt wordt. Het gereedschap wat in de eerste plaats gebruikt wordt voor de oprichting van zo'n bouwwerk. En de 7 verblijden zich wanneer dit gebouw gebouwd wordt. En wij verblijden ons daar waar wij zien dat de Heer zijn tempel, namelijk zijn gemeente, bouwt. Dat is gewoon het verhaal. En als iemand weer zegt van, ja, dat zie ik er niet in, dan zeg ik, nee, maar het gaat ook over bedekte dingen. Het is een bedekte profetie over onze bedeling. Maar er is verwijzing genoeg naar nieuwtestamentische uitspraken en zelfs oudtestamentische uitspraken om de strekking ervan te zien. Dat in de toekomst, in die dagen van de eerste helft van de 70ste week van Daniël, dezelfde dingen van toepassing zijn, dat moet duidelijk zijn, hè? Dat is ook een dag der kleine dingen, het gaat maar op kleine schaal. Maar niettemin, de Heer is daar bezig om zijn gemeente te bouwen in Petra. Wat zei ik nou weer? Hè? Maar dat is zo, hoor. Maar dat is niet deze gemeente uit onze bedeling, maar dat is die gemeente, het heet net zo goed gemeente. Die gemeente in die toekomende bedeling, zijn volksvergadering die hier op aarde dat eerst geboorterecht ontvangt tussen de volkeren. Maar dat begint heel in het klein met de prediking van twee getuigen in Jeruzalem enzovoort. En waar men tot geloof komt, vlucht men uiteraard de stad uit. Gaat men uit buiten de legerplaats zoals wij dat in onze dagen ook doen. En dat doet men het heel letterlijk. En men verdwijnt inderdaad naar Petra, de rots. Want daar zou men naartoe vluchten, is de gedachte. Dus met andere woorden, deze uitspraken zijn met groot gemak ook op de toekomst van toepassing te brengen. Maar dat is niet de eerste strekking ervan. Nou, en dan, wat staat er dan nog meer? Niets meer. Nee, de herhaalde vraag, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde? En er kwam geen antwoord. En toen, wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, weet gij niet wat deze zijn? De vraag wordt vele malen herhaald, maar dat is ongetwijfeld zo. Omdat het hier gaat om verborgenheden die geopenbaard zouden worden na de uitstorting van de Heilige Geest. Verborgenheden waarin de Geest ons zou leiden. Dingen die ons nu van Gods wegen geopenbaard zijn door zijn geest met de woorden uit 1 Korinthe 2, waar vervolgens dan ook verder gesproken wordt over de bouw van de tempel in 1 Korinthe 3. Maar het wordt verder niet gezegd, er wordt gewoon gezegd, deze zijn de twee olietakken, maar de vraag was juist, wat zijn die olietakken? Er wordt dus geen antwoord gegeven, er wordt alleen gezegd, deze zijn de twee olietakken welke voor de Heere der ganse aarde staan. Maar de uitdrukking voor de Heer staan betekent in de praktijk de Heer dienen. Dus deze twee olijfbomen of takken, wat er maar zijn, zijn de uitbeelding van degene die de Heer dienen. En dus worden wij opgeroepen om inderdaad voor zijn aangezicht te gaan staan, Nieuw Testament, om te naderen tot die troon der genade, zal ik maar zeggen, om ons in zijn dienst te stellen. En om inderdaad te staan, onder andere die functie van deze olijfbomen. Nu.